Eerst de afkondigingen. Vanmiddag zal er een interkerkelijke dienst voor verstandelijk gehandicapten worden gehouden in de Nederlands Hervormde Kerk in Middelharnis. Aanvang 14:15. De voorganger is dominee Westland. Aanstaande dinsdagavond vanaf 7:00 hoopt de kerkraad te vergaderen. Volgende week hoopt dominee Baas ons voor te gaan. En vanmiddag begint de zondagsschool weer. Aanvang 14:45. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven. Wij zullen deze dienst beginnen. In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, is ons samen zijn gezegend. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen gaan zingen van Psalm 63 en daarvan de versen 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen, zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. En het tweede, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Psalm 63 en daarvan de versen 1 en 2.
Thank you.
willen ons nu gaan plaatsen voor de wet van onze God. En in antwoord daarop willen we zingen van Psalm 81 en daarvan eerst vers 9, dan vers 12. Psalm 81, vers 9, hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen wat gij hebt te doen. Och, dat Israël zich op mijn bevel onder mij wou buigen. En dan ook het 12e vers van Psalm 81. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. Wij willen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen en de schriftlezing voor deze dienst kunt u vinden allereerst in Lucas 1 en vervolgens in Matthäus 3. Wij lezen vanuit Lucas 1, de versen 76 tot en met 80. En vervolgens lezen we vanuit Matteüs 3, de eerste 6 versen. Lucas 1 allereerst, vanaf vers 76 tot en met het eind van Lucas 1, vers 80. Daar lezen we het woord van God als volgt. En gij, kindeke, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonde, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoge, om te verschijnen, degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël. En vervolgens lezen we uit Matteüs 3, de versen 1 tot en met 6. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Want deze is het, van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonde. Tot zover de schriftlezing. Wij willen in deze dienst nadenken over Johannes de Doper. Wij willen dat doen aan de hand van een aantal teksten. Lucas 1, vers 80, aan het eind, 80b, waar wij gelezen hebben dit: en was in de woestijnen tot de dag van zijn vertoning aan Israël. En we willen daarbij betrekken vanuit Matteüs 3, de versen 1 en 4. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea. En het vierde vers. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Tot zover de tekst voor deze dienst. Wij willen het aangezicht van de Heere zoeken, hem bidden om zijn zegen, zowel bij het brengen van het woord als ook bij het beluisteren van het woord. Wij willen dan ook voorbeden doen voor zuster Bijkerk Stolp, opgenomen in bejaardenhuis De Goede Ree. En we willen ook denken aan zuster Stolk Waarnaar, die in het ziekenhuis ligt. Wij willen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, u zegt het zelf tegen ons: zoek mijn aangezicht. En dat willen we doen, o Heere. Wij zoeken de zegen bij u, de bron van troost en licht. Tot wie zouden we anders gaan om een zegen te vragen voor deze dienst. Heere, wat is het nodig dat wij voordat wij gaan luisteren naar de prediking tot u komen. En Heere, geef ons allen daar dan maar een hart voor om hartelijk te bidden om die zegen. Want Heere, wat bent u het waard dat wij gezegend door het leven gaan en dat wij het woord ter harte zullen nemen en dat wij zo zullen leven zoals u dat van ons vraagt en dat wij bij alles wat daarmee in tegenstrijd is en alles wat zondig is en waarmee we u verdriet doen, elke keer weer bij u komen en u onze zonde belijden. Wat bent u het waard? Dat u gediend wordt. Dat u gevreesd wordt. Dat er een aanhankelijk en afhankelijk leven bij ons gevonden zou worden. Heere, die zegen bij de prediking hebben wij nodig om zalig te worden. Om bij de zaligheid te blijven. Wij hebben het nodig om te groeien in de omgang met u. Net naar wie we zijn, bekeerd of onbekeerd. Wederom geboren of nog niet wederom geboren. Maar Heere, het gaat vooral om uw eer. Heere, en daarom komen we tot u. Heere, u die zo goed bent. Dat u de kerkdeuren weer liet opengaan. U die ons in het leven spaarde en bewaarde. U die uw vleugels over ons uitgebreid had. In de afgelopen week. Uit enkel genade ons gespaard heeft. En gezondheid hebt gegeven en de gelegenheid om hier aanwezig te zijn. Om mee te luisteren via de kerktelefoon. Om deze dienst nog weer op een andere wijze te beluisteren. Heere, wat is uw goedheid hemelhoog? En wat past het dan dat wij uw zegen ontvangen hebbende, u zouden loven, u zouden prijzen in ons leven, met heel ons doen en laten, met onze woorden, met onze gedachten, met alles van ons, ons gevoel, onze wil, ons verstand, ons hart. Heere, wat hebben we die zegen dan nodig? Want als we kijken naar de afgelopen week, wie wij zijn geweest voor u. U was goed voor ons. In alle omstandigheden, ook al dachten wij wel eens dat het u misschien wel uit de hand zou lopen. Ook al kwamen wij misschien wel eens in opstand tegen de wegen die u met ons ging. Ook al hebben wij misschien niet aan u gedacht, maar u was goed voor ons. Heere, en wat steekt daar ons leven bij af? Wat een zonde. Wij zijn niet goed voor u geweest. Heere, wilt u al die zonden genadig vergeven? Heere, wilt u dat wegdoen van voor uw aangezicht? Wil ons wassen in dat bloed dat reinigt van alle zonden? Heere, van ons uit is er niets om u aan te bieden. Op grond waarvan u ons een gezegende dienst zou moeten geven. Niets in ons. Wij kunnen geen rechten laten gelden. En Heere, leg dat maar heel diep in ons hart neer. Zodat het er nooit meer uit kan. Ook in de jongens en meisjes. In de jongelui. Ouderen. Ouden. Welk geslacht ook. Leg het maar diep in het hart, Heere, dat wij niets verdienen. alles verzondigd hebben. En Heere, laat het woord ons hart zo toebereiden, dat wij in ons leven staat leren maken op uw gena. Gena, o God, gena, hoor ons gebed. Heere, wij moeten u belijden dat wij zo vaak, zoveel tegenover uw goedheid zondigen. En Heere, dat wij moeten het belijden, bereid gemaakt moeten worden om al die zonden te belijden. Dat wij door de Heilige Geest bearbeid moeten worden. Door die Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Om al die zonden eerlijk voor u neer te leggen. Al onze persoonlijke zonden. Maar kom dan met uw Heilige Geest in ons leven. En maak ons eerlijk voor u. Opdat Christus voor ons alles zal worden. Doe ons maar niets worden. Opdat Hij verheerlijkt wordt in ons leven. Opdat we Hem nodig leren krijgen. Opdat we Hem lief leren krijgen. Opdat die liefde al meer zal gaan groeien. Opdat zijn noodzaak steeds meer voor ons naar voren zal komen. Heere, wilt u zo in ons midden zijn en die vrucht op de prediking geven? Wij bidden u. Heere, wees niet alleen bij ons. Wees ook met allen die ergens zijn samengekomen. Wij denken aan al de gemeenten van ons kerkverband. Wij denken aan de gemeenten van andere kerkverbanden, wat voor naam er ook op staat. Wilt u overal waar het woord wordt gebracht geven, dat woord rijk gezegend wordt, willen allen die het woord hebben te bedienen op deze dag, wilt u ze aangorden met kracht van boven. En wilt u geven dat er naar de zin en naar de mening van de Heilige Geest gepreekt mag worden. Heere, wat is dat nodig? Dat dan ook de Heilige Geest op de kansels komt en in ons komt als predikers van het woord. Want het kan ook niet om iets van ons. En vanuit onszelf gaat het niet. Heere, hoor ons uit genade voor de gemeenten die bediend worden met het woord. Heere, barmhartige God, wij komen tot u. En wij bidden u, wilt u het werk zegenen bij de zending, bij de evangelisatie, bij de evangelieverkondiging onder Israël. Waar ook maar mensen bezig zijn met het brengen van het woord. Heere, laat het zijn vrucht mogen hebben. Dat mensen getrokken worden uit de duisternis tot het licht. Wij bidden u voor allen die naar de kerk niet konden vandaag. Die moeten werken, die moeten oppassen. Die zo ziek zijn dat ze niet kunnen opgaan. Heere, wilt u bij hen zijn? U kent ze, de zieken, degenen die opgenomen zijn in wat voor verzorgingscentra ook. Wilt u bij hen zijn? U bindt ons wel aan deze plaats als wij daar naartoe kunnen. Maar Heer, u bent er zelf niet aan gebonden. Wilt u die overal tegenwoordig bent, met uw genade daar ook zijn, waar mensen tot u bidden. Waar mensen u zoeken, maar ook waar mensen niet van u af willen weten, wilt u ze ook trekken uit de duisternis. Met diegenen zijn die niet naar de kerk toe wilden komen. Wij bidden u voor de zieken die we genoemd hebben, zuster Bijkerk. Wilt u haar ook gedenken in haar omstandigheden, opgenomen in een bejaardenhuis. Heren, u kent haar. U weet wat door haar heen gaat. U weet wat er voor overleggingen kunnen wezen. Hoe moeilijk het kan zijn in het leven. Maar Heren, geef haar het zicht op u. Heren, wij bidden u voor zuster Stolk in het ziekenhuis. Wilt u haar ook datzelfde geven? Dat ze mag wegschuilen bij u. Heren, trek haar tot u. En wilt u haar alles geven wat zij nodig heeft. Naar het lichaam en naar de geest. Heren, maak het een Bethel in het ziekenhuis vandaag. Heren, wij bidden u. Gedenk ons allen, ieder in de eigen omstandigheden. U weet wat we nodig hebben. U weet in wat voor situaties we leven. Hoe moeilijk het kan zijn of hoe makkelijk het door het leven heen mag gaan. Heren, wilt u in voorspoed dankbaarheid geven en in tegenspoed geduld. Heren, barmhartige God, hoor ons bidden uit genade alleen, om Christus wil, die alles heeft verdiend voor mensen die niets verdienen. Om zijnent wil. Amen. Wij willen gaan zingen van Psalm 139 en daarvan het eerste en het veertiende vers. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. En het veertiende vers doorgrondt men. Ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Psalm 139, de versen 1 en 14. En dan zal er ook worden gecollecteerd.
Thank you.
Na de prediking willen we zingen van Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Psalm 68 en daarvan het tweede vers in antwoord op de prediking. Gemeente, wij willen met elkaar nadenken in deze dienst over Johannes de Doper. Die merkwaardige persoon aan het begin van het Nieuwe Testament, op de rand tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Een boeiende figuur in de Bijbel. Johannes de Doper. We willen er in deze dienst vanuit dat wat we hebben gelezen en wat speciaal voor deze dienst de tekst vormt, nadenken over Johannes de Doper zoals hij was in de woestijn. Laten we er eens over nadenken in deze dienst waarom Johannes de Doper nu in de woestijn was en waarom hij daar nu zo was zoals hij was. En waarom hij dat daar deed, wat hij daar deed. Kortom, Johannes de Doper als woestijnbewoner. Dat is het thema. Ten eerste om de mensen te mijden. Ten tweede om de mensen te confronteren. En ten derde om de mensen te doen buigen. Johannes de Doper als woestijnbewoner. Om de mensen te mijden, om de mensen te confronteren en ten derde om de mensen te doen buigen. Dus allereerst om de mensen te mijden. Jongens en meisjes, dan loopt een man door de woestijn. Je weet wel. In de woestijn van Judea, onder in Israël, daarbij de Dode Zee. Daar is een woestijn en daar loopt hij. Moet je niet denken dat hij door het zand heen loopt. Eén grote zandvlakte was dat niet. Hij klautert over de stenen heen, langs rotsen heen. Allerlei spelonken in die rotsen zijn daar te vinden. Gaten in de rotsen waar je je kunt verschuilen. Zie je hem gaan? Daar loopt die man. Geen wegen die bereid zijn. Geen wegen die glad zijn. Wegen waar die op moet passen om niet te struikelen. Allemaal stenen op de weg. Stenen die vanaf die bergen zijn gerold en die midden op de weg zijn blijven liggen. Niemand heeft ze opgeruimd. Want er is eenvoudigweg niemand te vinden in die woestijn. Behalve die man. Die man die loopt daar door die rotsen heen, langs de rotsen, over de rotsen heen. Wat moet die man daar toch? Daar woont hij. Woont hij daar? Waarom? Daar kan je toch geen boodschappen doen? Daar kan je toch met niemand praten? Daar kan je toch niemand ontmoeten? Waarom moet die man daar nu gaan wonen? Hij moest. Moest hij? Ja, hij moest van de Heere daar gaan wonen. Hij was door de Heere de woestijn ingeleid. Hij was in de woestijn van Judea. Tot aan zijn vertoning in Israël. Zo hebben we gelezen in Lucas 1. Hij moest. Hij werd erheen geleid. Weet je waarom? Die man die moest gelijk zijn aan Elia. Elia. Je weet wel. Die man die ook in de woestijn moest zijn.
En die ook bij de krit terechtkwam. Een man. Ook tussen de rotsen. Heel andere woestijn. Maar in eenzelfde situatie. Dit is de Elia die komen zou. Die man. Die wij vandaag op het oog hebben. Die man die moest gelijk worden aan Elia. Dit is Elia die komen zou. Daarin ook gelijk. Dat hij in de woestijn terecht moest komen. Weet je waarom? Nou, het is zoals Jacobus het zegt. Het was maar een mens van gelijke beweging als wij. Elia. Het was maar een mens. En deze mens die wij vandaag op het oog hebben, is ook maar een mens van gelijke beweging als Elia. En van gelijke beweging als wij. En daarom moet hij de woestijn in. Opdat hij anders nooit zo als Elia zou kunnen bidden. Vanuit geloof. Vanuit een tere, nauwe omgang met de Heer. Het was een mens van gelijke beweging als wij. Een mens van God gezonden, Johannes de Doper. Een mens ontvangen in zonde en schuld. Een mens in ongerechtigheid geboren. Een mens die het geestelijk leven niet automatisch in zich had. Een mens die ook als Elia beproefd moet worden door de Heer. Een mens die ook na ontvangen genade verder geleid moet worden. Een mens die met al zijn geloof en met al zijn bidden de oven in moet. Gelouterd moet worden. Opdat het vuil van de ongerechtigheid, wat in al die goede werken te vinden is, eruit gehaald zou worden. Een mens van gelijke beweging. En daarom moet hij de woestijn in als een oven. Om eens losgemaakt te worden van die mensen die hij altijd om zich heen had. Zijn vader, zijn moeder, godvrezende mensen. Onberispelijk staat er in de Bijbel. Mensen die hem konden vertellen van de wegen die de Heer houdt met mensen. Die hem erop konden wijzen en hem konden aanmoedigen hoe goed de Heere is. Johannes de Doper. Zijn vader en zijn moeder waren al wat oud toen hij geboren werd. Misschien waren ze al wel overleden. En op het moment dat zijn vader en moeder weg waren gevallen, de woestijn werd ingeleid. Hoe dan ook. Hij wordt losgemaakt van het contact met de mensen die de Heere vrezen. En daar staat hij dan alleen. En daar woont hij dan alleen. In de woestijn van Judea. En daar klautert hij over de stenen heen. En daar moet hij zich in leven weten te houden. In de woestijn. Waar de Heere hem gaat beproeven. Waar de Heere alles van hem af gaat nemen. Opdat hij dat afhankelijke en aanhankelijke leven zou leren. Voordat hij zich zou gaan vertonen aan Israël. Nu, wat voor Johannes de Doper goed was, dat is goed voor heel de kerk. En wat Johannes de Doper, die de Elia is die komen zou, wat hij nodig had, omdat hij een mens was. Een mens in zonde, een mens in schuld geboren. Dat hebben wij ook nodig. Wat Johannes de Doper nodig had, die beproeving, beproef vrij van omhoog. Dat hebben Gods kinderen vandaag ook nodig. De Heere kastijdt. Een iegelijk zoon die hij aanneemt. Als je als Johannes de Doper mag opspringen, al in de moederschoot van vreugde, als de Christus in de buurt komt, dan heb je het nodig in je leven. dat je de woestijn wordt ingehaald. Ingelokt, zegt Hosea. Ik zal ze voeren in de woestijn. Ja, ik zal ze erin lokken. Dat is nodig. Dat Gods kinderen met alles wat ze hebben beproefd worden en gelouterd worden in de oven, door de Heere toebereid. Want de vrouw in Openbaring 12 wordt ook de woestijn ingedreven. Ze moet vluchten voor de draak, voor de Satan, voor het beest. En ze vlucht dan in de woestijn, een plaats door God bereid. Daar komt ze terecht. 1260 dagen. De kerk. Het moet de woestijn in, een plaats van God bereid, losgemaakt te worden. Misschien herkent u het wel. Van mensen. Waar u zoveel aan had. Mens. Waar u uzelf ook nog wel wat aan kon optrekken. Misschien jij ook wel. Godvrezende mens. Een Zacharias en een Elisabeth gelijk. Mensen die de Heere vreesden. En die konden vertellen wat het leven met de Heere inhoudt. En dat je in een situatie bent terechtgekomen. Dat je ze uit het oog hebt verloren. Ik zeide in mijn haaste: alle mensen zijn leugenaars. En dat je er zo door bevangen bent geraakt. Dat het geestelijk leven zo weinig is vandaag. Dat je denkt dat ze er niet meer zijn. En dat je misschien nog wel alleen bent overgebleven. En dat je geen oog meer hebt voor de mensen die de Heere mogen vrezen. Een plaats van God bereid. Waar kan het zijn? Daar heeft God ook zijn hand in. Om je te beproeven. Om het af te leren. Om op deze prinsen geen betrouwen te zetten en te stellen. Johannes de Doper. Hij had de beproeving in de woestijn nodig. En wat hebben Gods kinderen dat vandaag ook nodig? Of herkent u dat niet? Kunt u dat niet belijden? Nazeggen? Dat God in je leven kwam. En dat God hele moeilijke wegen ging. En dat je eerst mocht opspringen van vreugde als de Christus, de borg, de zaligmaker, in de buurt kwam, zoals Johannes de Doper opsprong toen Maria binnenkwam met in haar de Christus. En dat dan later gezegd moet worden: ik ben in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Kan wel goed zijn. Om eens alles afgenomen te krijgen. Dat je merkt dat de Heere alles gaat afnemen. Om dat afhankelijke, op dat aanhankelijke leven op te laten bloeien. En opdat dat hart dan naar boven zal gericht worden. En opdat er dan gebeden zal worden: doorgrond en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie je of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Als Johannes de Doper het nou al nodig had, in de voetsporen van Elia uit het Oude Testament, zouden Gods kinderen het vandaag dan zonder de beproeving kunnen stellen? Wat is het nodig? Dat voor de vertoning aan Israël, dat voordat Johannes de Doper het woord, zie het lam van God dat de zonde der wereld weghaalt, gaat brengen aan Israël. Dat hij daarvoor beproefd wordt. Wat is het nodig dat ouders, ten aanzien van de boodschap die zij hebben naar hun kinderen toe. Wat is het nodig dat ouderlingen, met hun boodschap die zij hebben naar de gemeente toe. En wat is het nodig dat diakenen, wat is het nodig dat predikanten en hoe we ook het woord hebben te brengen. Dat wij beproefd worden. Om te zien of het echt is. Opdat als het niet echt is, te leren bidden om het echte geestelijke leven. Om van daaruit het woord te brengen naar diegenen die op onze weg worden geplaatst. Om een getuige te zijn in deze wereld. Wat is het nodig? Dat wij dan het echte geestelijke leven, de persoonlijke omgang met de Heere, mogen kennen. Daarin geoefend zijn. Daarin gelouterd zijn. Daarin diep geworteld raken. En niet op iets meer van ons en op mensen om ons heen ons betrouwen zetten. Maar enkel en alleen door de beproeving in de woestijn geleerd, het oog gericht te hebben op de Heere. Ten tweede om de mensen te confronteren. Naar de Joodse verwachting in die tijd zou de heilstijd ontstaan in de woestijn. Dat blijkt bijvoorbeeld vanuit Handelingen 21 vers 38 waar Paulus dan gearresteerd wordt. En dat ze dan er verbaasd over zijn dat hij niet die Egyptenaar is. Die voor die dagen oproer verwekte. En de 4000 moordenaars naar de woestijn uitleidde. Zo staat daar. Want in de woestijn, daar zou het heil beginnen. En die man, die Egyptenaar, die dacht de Christus te moeten spelen. En die ging daarom de woestijn in, want daar zou de heilstijd ontstaan. Nu, dat lezen we ook in Matteüs 24, vers 26, waarvoor de valse Christussen wordt gewaarschuwd en waar de Heer Jezus dan zegt, zo zij dan tot u zullen zeggen, ziet, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Men dacht dat daar het heil vandaan zou gaan komen, vanuit de woestijn. Nu, misschien heeft de Heere zich daar ook wel bij aangesloten, bij die gedachte. En dat hij daarom Johannes de Doper ook de woestijn inleidt. Om aan te geven dat hij de voorloper is die het heil, die de heiland Jezus Christus gaat aanwijzen vanuit de woestijn. En dat daarom ook in Matteüs 3 vers 1 staat. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea. Maar hoe dat ook zij, er is een diepere oorzaak aan te wijzen van het feit dat Johannes de Doper niet in Jeruzalem preekte, niet in Bethlehem preekte, niet in die steden preekte, in de dorpen preekte, maar in de woestijn zijn werk deed. Hij trok de mensen zo naar zich toe. Het is als een lopend vuurtje door Israël heen gegaan. Er is een wonderlijke man daar in de woestijn. En die preekt daar. Je moet hem ook eens horen. En de mensen praten erover. Zoals er allerlei geruchten doorgegeven kunnen worden. En de mensen, ze vuren elkaar aan om ook eens een keer naar die profeet te gaan. Daar in de woestijn. Zie je ze gaan? Zie je ze gaan daardoor de woestijn, al klauterend over die rotsen, waar Johannes de Doper ook overheen moest. Geen wel toebereide wegen. Rots, stenen, zand, droog. Daar gaan ze, de rotsen over, op zoek naar die wonderlijke man, om hem te horen. Om te zien hoe hij de mensen daar in de Jordaan doopte. Johannes, de Doper. Hij moet preken in de woestijn van Judea om de mensen in het gebied te trekken wat een plaatje is van hun leven. En in dat decor van de woestijn preekt Johannes de Doper. En klinkt de stem van de roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Nou, dat wisten die hoorders, wat het dan betekende om paden recht te maken en om die weg bereid te maken. Want ze waren daar net over die rotsen heen geklauterd en er waren geen wel toebereide wegen. En als dan die stem van de roepende klinkt in de woestijn, dan weten ze precies waarom ze nu in de woestijn moesten wezen, om die prediking te horen. De plaats en de boodschap stemmen overeen, is één geheel. De profeten in het Oude Testament, ze houden er symbolische handelingen op na. En zo ook de profeten op de grens tussen Oud en Nieuw Testament. En de mensen hebben het begrepen. Ze waren daarop gespitst, op die wonderlijke dingen rondom de profeten van de Heer. En ze hebben het gevoeld. Wij moeten hier zijn, omdat deze plaats een plaatje is bij de boodschap van die man. Bereid, want het is niet bereid in uw hart. Hij zal komen, zo had Zacharias gezongen, om zijn wegen te bereiden. Hij die door de vlakke velden rijdt, met een woest en een onherbergzaam decor, predikt Johannes de Doper de boodschap als van een heraut, dat de wegen geëffend moeten worden. Hij gaat voor de koning uit. Mensen, ruim op dat je Christus niet wilt erkennen. Dat je hem een dwaasheid acht of een ergernis acht. En dat je zonder hem en zonder het verwachten van hem door het leven kunt gaan. Ruim op, maak die wegen recht. Want ziet, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heere, die gij lieden zoekt, te weten, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen, Johannes de Doper. Hij is nu degene waarvan Jesaja in Jesaja 62 vers 10 het volgende heeft gezegd. Gaat door, door de poorten. Bereid de weg des volks. Verhoogt een baan. Ruimt de stenen weg. Steekt een banier omhoog tot de volken. De woestijn. Aanduiding van het hart van Israël. Desolate toestand in het hart van de Israëliet. Het moet recht gemaakt worden. Er moet een heel ander hart komen. Het moet klaar gemaakt worden om Christus als de koning der koningen te ontmoeten. Nu in de geest van deze Johannes de Doper en in de geest van Elia moet ook vandaag de mensen dit worden voorgehouden. En zal gewezen moeten worden op die stenen, op die rotsen, op dat hart dat van nature niet toebereid is om de Christus te ontvangen. Niet toebereid is om de koning der koningen in het hart binnen te laten. En zal gewezen moeten worden in de prediking op hem die gekomen is. Op het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Maar daarom zal er ook gewezen moeten worden. Juist daarom op de stenen van ongerechtigheid, de kromme wegen in het natuurlijk bestaan. Hebben wij dat al leren verstaan? Hebben we het al begrepen wie we zijn? Als gezegd wordt in onze tekst dat Johannes de Doper in de woestijn preekte, dan zegt die omgeving ons wat de boodschap is die naar ons toekomt. Of je nu jong bent, of dat je ouder bent geworden. Maar die boodschap blijft actueel. En die boodschap blijft nodig. En is in alle omstandigheden van ons leven nodig. Dat we gezondigd hebben. Of we nu wederom geboren zijn. Of niet. De boodschap blijft nodig. Stenen op de weg. Rotsen. Zoveel moet er voor het eerst of opnieuw opgeruimd worden. Bereid de weg des Heren. Hebt u het verstaan? Jij, die boodschap die altijd weer gebracht wordt. Die boodschap dat ons hart van nature zo in ongerechtigheid ten onder ligt. En dat wij de heerlijkheid van de Heren derven missen. En dat wij allen gezondigd hebben. Die boodschap, die moet gebracht worden. Johannes de Doper. Hij predikte dat. Ook heel concreet. Gij adderen gebroedsels. En jullie mogen geen niet te veel nemen. En jullie mogen niet te veel vragen. En jullie, als je twee rokken hebt, dan moet je er één uitdelen. Zo gaf hij iedereen aan waar de zonde lag. En wees hij op de stenen. En wees hij op hoe de wegen bereid gemaakt moesten worden. Tot mensen die moesten zeggen, wij willen niet dat degene die achter de Heroud aankomt, koning over ons zou zijn. Johannes de Doper. Hij bracht die prediking om plaats te maken voor de Christus. Om zijn wegen te bereiden. Hij ging als voorloper voor de Heere Jezus uit. Opdat mensen in zijn tijd zouden vluchten naar de voorloper die voor ons is ingegaan. Jezus Christus. Zoals het in Hebreeën 6 vers 20 staat. Die prediking. Dat wij bedorven zijn. Tot in het diepst van ons bestaan. In ons gevoel. In ons verstand. In onze gedachten. In onze wil. Kortom, in ons hart. Die prediking moet nog steeds gebracht worden. Door de voorlopers. Door de herauten vandaag de dag. Die zich niet kunnen meten met de heraut Johannes de Doper. Maar dezelfde boodschap moet gebracht worden. Opdat er plaats komt voor Jezus Christus. De voorloper die naar de hemel is gegaan. Met alles wat hij heeft verdiend aan het kruis. Met alles wat hij door lijden en sterven heen heeft verworven. Opdat mensen met al die stenen en dat mensen met al die ontoebereide wegen zouden vluchten naar hem. Opdat mensen een beroep leren doen op dat alles wat hij heeft verdiend, dat al genoegzame werk van hem. Opdat mensen, zondaren, met dat van hen zouden vluchten in de armen van Christus, die wijd uitgespreid staan. En die zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij nou dat bedorven hart. Kom nou tot mij en laat ons samen richten. En al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Jezus Christus, zijn bereidwilligheid, zijn barmhartigheid. Mensen moeten er naartoe gedreven worden en daar staat dan een Johannes de Doper en daar staan dan de mensen na hem in de geest van Johannes de Doper predikende hoe ze zijn van binnen. De wet wordt voorgehouden als een tuchtmeester, als een opvoeder tot Jezus Christus, opdat ze zouden vluchten tot hem. Daarom, niet om de mensen bang te maken, niet om zwaar te doen, maar om mensen in de armen van Christus te krijgen, die alles heeft. En die als de voorloper de hemel is binnengegaan en wie in hem geborgen is, vind dan ook in hem iemand die in de hemel mocht binnenkomen. En die de andere aankondigt, hij is de voorloper en de zijne mogen erachteraan ten hemel in en mij hiertoe door u bereid opnemen. In uw heerlijkheid. Daarom wordt er gepreekt over stenen, over rotsen. En daarom klinkt de boodschap, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En daarom moet het beleefd worden in het leven, dat we dat in eigen kracht niet voor elkaar krijgen. En daarom moet het naar ons toekomen en in onze beleving waarheid worden, dat er onmacht is en onwil is. En daarom, om naar hem te vluchten, met heel onze onmacht en met heel onze onwil en met alles van ons, om in hem de borg en de zaligmaker gered en behouden te worden en te zijn. En dan ten derde, om de mensen te doen buigen. Maar het gaat even te snel. Want wat gebeurt er nu als een zondaar in de armen van Christus terechtkomt? Wat moet hij daar, wat leert hij daar, wat wil hij daar gaan zeggen? Nu, dat komen we te weten vanuit de kleding van deze woestijnbewoner die we voor ons hebben vanuit Matthäus 3, het vierde vers. Die kleding en ook dat voedsel, merkwaardige kleding van kamelenhaar gemaakt, ruige mantel, zoals Elia die ook om had. Hij had geen zachte klederen, zegt de Heer Jezus, want die zijn in de koninklijke huizen. Maar wie in de woestijn is, wie de mensen de woestijn inlokt, om ze te laten zien en te laten horen wie ze zijn, die dragen daar geen zijde kleding. Maar daar is het kamelenhaar, ruig. En die eet daar, ja, enkel en alleen maar dat wat daar te vinden is. Sprinkhanen, wilde honing, meer niet. Hij is niet gekomen, etende en drinkende. Het was een boetgezant, zegt de Heer Jezus. Hij was degene die klaagliederen moest zingen. Met de bedoeling, zegt de Heer Jezus in Matthäus 11, dat de Israëlieten, dat u zou buigen, dat u mee zou gaan zingen. Heren, wij hebben gezondigd. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Dat die spraak gaat uit van zijn kleding en van zijn voedsel. Niet etende en drinkende, geen vrolijkheid. Het is dat van een boetgezant. Dat van iemand die onder de indruk is van hoe hij gezondigd heeft. Dat is een plaatje, een symbolisch gebaar bij deze profeet op de grens tussen Oud en Nieuw Testament. Om aan te geven dat er geen vrolijke maaltijd gehouden kan worden. En dat je niet prachtige kleding van een bruiloft aan kan trekken. Maar dat er zonden beleden moeten worden. Dat wil Johannes de Doper doorgeven. En daarna kan het feest worden. Johannes de Doper. Hij moet in zijn kleding en hij moet in zijn eten en drinken de mensen duidelijk maken dat het moet komen tot schuldbelijden. Nou, en dat hebben ze begrepen in die tijd. Die boodschap is overgekomen. Want we hebben het gelezen in Matthäus 3. Ze werden gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonde. Ze hebben het begrepen waar het naartoe moest in het leven. En de boodschap is overgekomen en er is daar een opwekking in de woestijn gekomen. En de Israëlieten hebben hun zonde beleden. Gedoopt, belijdende hun zonde. Een verslagen geest, een verslagen hart. Dat wordt gezegd tegen de Christus. Daar bij Christus, daar wordt het schuld belijden. Heren, kom tot u. En heren, u weet wie ik ben. Daar bij de Christus, daar wordt schuld belijden. Kent u het? Ken jij het? Is dat nou ook jouw leven geworden? De Christus. Hij wil dat je bij hem leeft. Hij wil dat je bij hem komt. En wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En Christus zegt, dat gaat in de weg van schuld erkennen. Van schuld belijden. Er is een tijd geleden in onze kerk een boek verschenen met de titel De zonde uit beeld. Dat is de situatie kennelijk. Daar moet dus kennelijk op gewezen worden. De zonde uit beeld. Geen schuldbesef. Geen hartelijke verbrokenheid. Kent u het wel? En jij? Het is goed. Het is goed om je zonde te belijden. Daar gaat iets aangenaams van uit. Als je bij Jezus Christus komt. Met al je stenen. En met al je ongerechtigheid. En als je naar hem de enige weg, de ene naam gegeven onder de hemel, door welke wij moeten zalig worden, uitkomt. En als je bij hem komt en zegt, Heere, ik heb gezondigd. En dat u nou voor mij naar het kruis moest, wilde gaan. Dat u de verzoening hebt willen verdienen. Dat is een mooi leven. Dat is aan te bevelen. Dat leven van dat bukken en buigen voor Jezus Christus. En daar maar eerlijk te zeggen wie we zijn in onszelf. Om daar heel ons hart maar uit te storten voor hem. Ook al die zonden, ook al die ontoebereide wegen. Jezus Christus, hij heeft het graag als wij bij hem komen en dat alles eerlijk voor hem neerleggen. De zonde in gedachten, woorden en werken. Alles neerleggen voor hem. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Door schuldbesef, getroffen en verslagen. Dat offer, dat kan zijn heilig oog behagen. En het is nooit van de Heere veracht geweest. Dat heeft hij graag. Dat wij eerlijk alles zeggen. Niets achterhouden. Niets achterhouden. Ook die boezemzonde niet. Ook dat alles niet wat u of jij niet wil belijden. Want toen ik zweeg, ja dan veroudert je gebeente. Dan gaat het niet goed in je leven. Schuld belijden. Daar bij Christus, die over al die zonden die beleden worden, het bloed laat vloeien. wegwast, die zonde wegwerpt in een zee van eeuwige vergetelheid, daar bij Christus schuld belijden, daar gaat alle zonde in een zee waarin nooit meer het opgevist wordt. Altijd alles weg. Geen schuld meer bij de Heere. Dan ziet de Heere ons aan. En hij ziet ons aan in Christus. En ziet dan ook de gerechtigheid van Christus in en over en bij ons. En hij vindt geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Daar wil het naartoe in die prediking van Johannes de Doper. Daarom die kleding, daarom zijn voedsel. Daarom wordt het ons vandaag ook voorgehouden. Met dat alles bij de Heere uit te komen. Daar bij die Christus. Die genoeg heeft tot verzoening van de zonde van de grootste van de zondaren. Voor u ook en voor jou ook. Wie je ook bent, hoe je ook geleefd hebt, hoe je ook in opstand kunt komen tegen de Heere, hoe je ook altijd weer tegenvalt, hoe je ook wel eens gaat denken, zou er voor mij nog wel redding zijn? Zou de Heere mij nog wel in genade willen aannemen? Jezus Christus, hij wil zondaren ontvangen. En hij wil daar waar zonden worden beleden, die zonden wegdoen. En van dat zonde pak wat rust op u, op jouw schouders misschien, wegdoen. Ervan bevrijden. Want hij rijdt door de vlakke velden. Hij gaat dat in dat leven effen maken. Hij gaat het goed maken wat wij niet recht kunnen krijgen. Hij, Jezus Christus, hij komt dan met zijn geest. Hij gaat dan in onze arbeiden. Jezus Christus, hij maakt gebruik van de prediking en drijft uit naar hem door zijn geest. En hij komt dan ook weer met zijn geest tot heiligmaking. Jezus Christus. Nu, wat dunkt u nou van de Christus? Amen.
Thank you.
Heren, dat gaat tegen ons vlees in. Als in de prediking gezegd wordt dat er niets van ons deugt. En dat al onze beste werken nog met zonde bevuild en bevlekt zijn. En dat alles met zonde is bevlekt. Heren, die boodschap, dat ligt ons niet. Stenen ongerechtigheid. We denken zo vaak dat we zo heel veel zijn van die mooie wegen. Maar heren, dat moeten we nu afleren. Heren, dan bidden we u, wilt u dan met uw Heilige Geest de prediking achtervolgen? Opdat de boodschap van een Johannes de Doper niet naast ons neer wordt gelegd. En de koning achter die Johannes de Doper dan aan zal komen en dan moet zeggen: waarom hebt gij niet gewild dat ik koning over u zou zijn? U wist toch dat ik eraan zou komen. Het was toch gezegd. O Heere, barmhartige God, wilt u geven dat wij naar de roep van de heraut Johannes de Doper gehoor mogen geven in de kracht van de Heilige Geest. En dat we dan ook alles gaan belijden. En wie aan het belijden gaat, ja, die gaat de wegen effenen. Dat doen wij dan zelf niet. Dat doet u door uw geest in ons. O Heere, barmhartige God, wilt u daar de prediking voor gebruiken? Opdat wij in die armen van Jezus Christus terechtkomen. Eerlijk maar zeggen wie we zijn. En dan ook mogen merken, vroeg of laat, aan het hart van de Christus, vergeving te hebben ontvangen. Daar in die verborgen omgang met God, te mogen merken, te mogen ervaren, alle zonde is weg. Te mogen geloven dat alles is weggeworpen in een zee van eeuwige vergetelheid, wat wij hem hebben beleden. Heren, wat kan het dan goed zijn om zonde te belijden, om droefheid over de zonde te laten merken aan de troon van uw genade, die groot is. Onvoorstelbaar groot. Daar kunnen we allen terecht. Er is genoeg. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Och, dat Israël op mijn bevel onder mij wilde buigen in het stof. Heere, geef dat op een rijke wijze in ons leven. Bij kinderen, bij de jongeren, bij ons allemaal. Terecht te komen, voor het eerst of opnieuw, bij u. Heere, geef ons een goede zondag. Geef alles wat het tot een goede zondag maken zal. Heere, dat moet bij u vandaan komen. Zegen ons ermee. Ga ons met uw heiligt voor. Breng ons vanavond ook weer bij elkaar. Geef ons gelegenheid, geef ons gezondheid naar het woord van u te luisteren. Wij bidden dat. Uit genade. Heren, hoor ons in de vergeving van ons hart, dat een woestijn gelijk is. Hoor ons in de vergeving van al onze ongerechtigheid. En beproef ons maar. En louter ons maar. Opdat wij uw heiligheid zouden deelachtig worden. Om Jezus wil. Amen. Wij willen tenslotte zingen van Psalm 84 en daarvan het derde vers, Psalm 84. En daarvan het derde vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. U nu allen, u hier in de kerk, u die thuis hebt meegeluisterd, de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.